eerst God zegen vragen. Heer, dank u wel, Heer, dat u er bent, Heer. Want zonder u zou ik het niet kunnen. Heer, ik bid om zegen. Ik bid dat u uw woorden over mij uitstort, Heer. Zodat alles wat er besproken wordt, ook mag duidelijk overkomen, Heer. En dat we het horen van u mogen zijn. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie lezen uit Efeze 1. En we gaan switchen naar Romeinen 8. Dus ik heb het een beetje gemakkelijk gemaakt voor mij. Efeze 1. En we zullen begeleiden. Een beetje hoger. Naar Romeinen 8. Ik hoop dat jullie hier ook blij zullen van worden. Ik in ieder geval wel. We beginnen vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem, die alle dingen werd overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die allen die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten dele viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Het eerste wat mij opviel is dat Paulus God zegent. Wij zegenen, dat komt bij ons niet voor, de zegenen. Wij loven en danken God. Maar God zegen, dat, ja, toch is het heel normaal. Want in het Hebreeuws zegen ze God, in het Frans zegen ze God, in het Engels zegen ze God. Bijvoorbeeld als je het liedje zingt, 100.000 redenen, zingen wij, loof de Heer, o mijn ziel. In het Engels is het, bless the Lord, o my soul, dus loof de Heer. In het Engels is het zegen de Heer. En dat kun je ook tegenkomen in de Bijbel. Hier, ze vertalen hier als lovend prijzen, maar in feite is het normaal zegenen. En het gebed gaat in eerste plaats om God te zegenen, om hem te danken, te prijzen, te loven, vertellen wat Jezus voor ons heeft gedaan in ons leven. Dat is de eerste plaats waar het op aankomt. Maar wij in feite, als wij tot God bidden, dan is in eerste plaats over onze aardse zegeningen dat wij bidden. Wij bidden voor genezing, wij bidden voor als we ergens op reis gaan, voor dat we veilig aankomen. Wij bidden voor de goede oogst, voor de regen die zou vallen of niet zou vallen, dus te zien in welke situatie zij bevinden. En ik zou zeggen, blijf dat doen. Dat is heel belangrijk dat we bidden. Maar in feite is dat enkel genade als we die ontvangen. Hier wat er hier in Efeze staat, is werkelijk iets dat we gekregen hebben. Iets dat ons beloofd is. Als Jezus naar deze aarde is gekomen, heeft hij al deze zegeningen voor ons meegebracht. Al deze zegeningen die hier staan vermeld, hebben we gekregen toen Jezus hier naar op aarde kwam. En we kunnen zeggen, ja, ons huis, ons bezit, ons geld op de bank, dat is ook allemaal zegeningen. Ja, dat is waar. Maar dat zijn aardse zegeningen en dat hebben we gekregen uit genade. Dus als je iets hebt gekregen uit genade, dat wil dat zeggen dat je het in bruikleen hebt. En als je doodgaat, dan je zeker al deze aardse zegeningen niet meenemen naar boven. Dikwijls zeggen ze, als de corbiard passeert, dan hangt er nooit de remorksje achter met hetgeen dat hij verzameld heeft hier op aard. En in feite is dat wel waar. Jezus vraagt om ons hetgeen dat we gekregen hebben hier op aard te beheren. En wat betekent dat? Dat betekent dat wij moeten zorgen voor alles wat we hier op aard gekregen hebben. We moeten zorgen voor ons geld, we moeten ons zorgen voor ons huis, we moeten zorgen voor onze kinderen, want deze hebben we ook gekregen. En als je vraagt, dan wordt er veel gesproken over, ja, hoeveel moet ik nu geven? Dus moet ik nu 10% van mijn wat ik heb afgeven? Of moet ik alles afgeven? Of moet ik... Dan wordt er dikwijls over gediscuteerd. En als je dan moest aan Jezus vragen, ja, hoeveel moet ik nu feitelijk geven? Hè? Dan zal Jezus antwoorden, geeft aan de wereld wat die wereld toekomt en geeft aan God wat God toekomt. Dus ja, dus iedereen moet dat feitelijk een beetje voor zichzelf hebben, maar hoeveel hij aan God heeft of hoeveel niet. Maar het gaat hier over geestelijke zegeningen. En ik weet niet, als je daar een keer over nagedacht hebt, hoe rijk we gezegend zijn in God. Dikwijls staat er, we moeten hier geen schatten verzamelen in de hemel. Op aarde, maar in de hemel. En dat is feitelijk waar, want alles wat we hier hebben is vergankelijk. Maar hetgeen dat in de hemel is, dat blijft. En het is echt een prachtig geschenk. En dat kunnen we alleen maar verkrijgen als we wedergeboren zijn en door het geloof. Als we in Christus zijn en door zijn geest kunnen we begrijpen. De eerste zegen is de drie enige God. Dus de eerste zegen, dat is, ja, vanaf 4, vers 4 kunnen we deze lezen. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse westen, omdat hij voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld uitverkoren heeft. Dus in feite, voordat we bestonden, voordat de wereld bestond, wist hij al wie dat hij uitverkoren heeft. En daar is een heel discussie over. Ja, ben ik uitverkoren? Ben jij uitverkoren? In feite is het heel simpel. Het is 100% beslissing van God. Zijn door genade. En het is 100% onze verantwoordelijkheid. Dus niet 50-50, 25, 75, 75, 25. Nee, 100% is het genade en 100% onze verantwoordelijkheid. En meer zou ik daar niet over uitweiden. Enkel door het evangelie aan te nemen en enkel door het geloof. En dan vraag ik natuurlijk mij af, voor wat zijn wij uitverkoren? Voor wat ben ik uitverkoren? Als er iemand naar je toe komt en zegt, ja, ik heb u gekozen. Dan ga je toch zeggen, ja, voor wat ben ik gekozen? En dan kunnen we dat verder lezen in vers 4. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zullen zijn in de liefde. En door al deze zegeningen maakt God het mogelijk. Zonder deze zegeningen zou het niet mogelijk zijn om heilig en smetteloos voor hem te zijn in de liefde. En ik wil de eerste keer met jullie teruggaan naar Romeinen, zoals ik gezegd heb. Dus we gaan een beetje switchen naar Romeinen. En dat staat er feitelijk ook. Romeinen vers 8, hoofdstuk 8, vers 29, staat erop. Want hen die hij van tevoren gekend heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. Ja, en dan kan je zeggen, ja, maar dat kan ik helemaal niet aan Jezus gelijk worden. En inderdaad, dat kunnen wij niet. We kunnen nooit een exacte kopie zijn van Jezus. Maar we kunnen wel op lijken. En dat kunnen we door de Heilige Geest. En ook, we kunnen verder lezen in vers 30. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij ook gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat is de oplossing. Wij zijn gerechtvaardigd. Wat we ook doen, we mogen vallen en terug opstaan, we mogen struikelen, maar toch zijn we gerechtvaardigd. En we mogen proberen in Jezus' voetsporen te treden. Heer Jezus, door de genade bent u gereinigd met het bloed en in hem bent u een nieuwe schepping. Van tevoren bestemd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. De volgende zegen is voorbestemd om als kinderen aangenomen te worden. Voorbestemd staat hier, ik heb er een beetje probleem mee. Ik ben nog een voorstander van de herziene statenvertaling. In de NBV-vertaling staat om als zonen aangenomen te worden. En dat is een groot verschil, denk ik toch. Kinderen zijn we omdat we uit God geboren zijn. En dat zie je ook in Romein, staat iedere keer kinderen, kinderen, kinderen. En dat zijn we ook. We zijn kinderen omdat we in Jezus' huis zijn. Maar kinderen, dat zie ik als kleine kinderen. En kleine kinderen worden vertroeteld. Zoals we onvoorwaardelijke liefde hebben van God, worden we vertroeteld. Ja, baby's worden een pampertje aangedaan, worden gewassen, worden van alles worden ze leren ze lopen. Als je naar de winkel gaat, tegen een kindje ga je zeggen, ja, maar je hebt iets gekregen, moet je wel, wat zeg je dan? Dank u wel. Als je dan als zoon of dochter aanzien wordt, dan wordt het omgekeerde verwacht van u. Dan wordt dus verwacht dat wij een beetje verantwoordelijkheid nemen. We maken deel uit van het huis te zijn en dat heeft te maken met rechten, maar ook met plichten. Het verschil van met jongeren is dat we voor Jezus gaan leven. Dat we voor God gaan leven. Dat we zorgen dat hij trots is op ons. Een kind kan dat niet. Een kind is een kind. Een kind is nog onwetend. Maar een zoon of een dochter wil dat God trots is op hem. Als je op stap gaat met vrienden en zie je zoon of dochter buiten strompelen uit het café, stomdronken, dan ga je niet zeggen, kijk, dat is mijn zoon of mijn dochter, waar ik trots op ben. Dat gaat niemand zeggen. Maar je gaat hem wel meenemen naar huis, en je gaat hem in bad steken, en je gaat nog altijd hem graag zien. En dat is het verschil tussen zonen en dochters. En kinderen. Een kind blijf je sowieso, wat je ook gebeurt. En dat zie je ook bij de verloren zoon. Als de verloren zoon terugkomt, dan sluit de vader hem terug in de armen. Een kind blijf je altijd. Maar een zoon en een dochter, dat is jouw verantwoordelijkheid. De derde zegen vinden we in vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de verheving van overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Voor God is niets erger dan de zonde. God is heilig en rechtvaardig. En God vindt de zonde, ja, verschrikkelijk. En daarom moeten wij de zonde niet onderschatten. Wat het God gekost heeft. Maar door zijn genade en barmhartigheid voorzag hij van een offer. Het verschil tussen mensen en God, wat het gaat over vergeving, is: God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde. Wij haten ze allebei. Wij kunnen niet een scheiding maken tussen de daad en de dader. Wij zeggen: ja, maar ja, hij heeft dat gedaan. Wat wij ook misschien wel kunnen, is dat wij kunnen vergeven. Maar God kan dat niet. Want God moest iedere keer met bloed overgoten worden. Het verschil is daar ook: als wij iemand vergeven en 2 jaar later gebeurt er weer iets, dan gaan wij de oude koeien uit de gracht halen. Dan gaan we zeggen: maar ja, 2 jaar geleden heb jij ook dit en dit mij aangedaan. En nu terug. We hebben vergeven, maar we hebben niet vergeten. Als God ons iets vergeeft, dan is het vergeten. In Micha 7 staat, dan werd hij in het diepste van de zee. En Corrie ter Boom zegt erbij, en er staat een plakkaatje: verboden te vissen. Er zijn wel enkele voorwaarden. Er moet berouw zijn. Zonder berouw geen vergeving. We moeten ook anderen kunnen vergeven. En als we iets vergeven zijn, dan moeten we niet de dag nadien verder gaan met diezelfde zonde. Er zijn mensen die zeggen: maar ja, als we voor de rechterstoel zullen verschijnen, dan komt heel onze levensloop en al onze zonden komen daar terug tevoorschijn. En velen zien dat als een bedreiging. In feite moet je dat zien als de liefde van God. God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zal tonen aan jou wat hij jou allemaal vergeven heeft. In één keer, als je voor zijn rechterstoel komt. Wat een liefde, wat een genade. Dan kan ik misschien nog even verder terug naar Romeinen 8 gaan. Romeinen 8, 33. En 34. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is en die voor ons pleit. We hebben iemand die pleit voor ons in de hemel. Iemand die onze zonden heeft bedekt met zijn bloed. Niet voor 1 keer, maar voor eeuwig. De volgende zegening zien we in vers 9. Dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op aarde is. God heeft zich voorgenomen de geheimenis van zijn wil bekend te maken. En dat is het grote wereldplan wat God hier heeft met ons. God de Vader heeft beslist, nog voordat deze wereld geschapen was, om alles wat in de hemel en op aarde is, samen te brengen onder 1 hoofd. Jezus Christus. De toekomst is een geheimnis. En wij zullen wijsheid ontvangen naar gelang het einde nadert. Zoals wij nu zien dat we in de weeën zitten, sommigen zelf in het begin van de eindtijd. Een ongelovige zal dat nooit zien en nooit geloven. zullen altijd wel een reden hebben om wat er gebeurt met de natuur, of wat er gebeurt met Israël. Iedereen zal wel een reden hebben om te zeggen dat het niet waar is. Het Joodse volk moest een zegen zijn voor alle volken en hebben dit niet gedaan. En de vraag is nu, zullen wij en de Messiaanse Joden dat doen? Zijn wij het licht en het zout van deze wereld? Leef ik voor mezelf of leef ik voor mijn koning? Volgen we Jezus of volgen we onze eigen belangen? Want wij zijn erfgenamen, en dat is de volgende, vers 11. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe bestemd waren, naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, naar de raad van zijn wil. Ons erfdeel is niet om naar de hemel te gaan. Zelfs de schepping verlangt naar het duizendjarige vrederijk. Zelfs de mensen die, de broeders en zusters, familieleden die gestorven zijn, verlangen naar de komst van Jezus Christus. Dus verlang niet om naar de hemel te gaan, maar we zullen toch terugkeren. Ieder die in de Heer Jezus gelooft en hem aangenomen heeft, zowel Jood als heiden. We kunnen misschien nog een keer teruggaan naar Romeinen 8. Ja, het is gemakkelijk, we vinden alles terug in Romeinen. Romeinen 8, van 19 tot 21. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Wij erven de schepping. En wat zullen wij dat doen? En ik zal niet scrollen, maar in Openbaring 20, vers 6 staat er: wij zullen priesters van God en Christus zijn. En zullen we met hem als koningen regeren. Dat is onze erfenis. Koningskinderen worden. En de laatste zegening lezen we in vers 13. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Ik weet niet als al een keer opgevallen is, maar er staat tot drie keer tot lof van zijn heerlijkheid. Tot drie keer toe, tot lof van zijn heerlijkheid. Dus niet tot om voor wat wij willen bereiken, maar voor zijn heerlijkheid. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Wij zijn Gods eigendom en daarom zijn wij verzegeld. Gestorven aan onszelf en terug opgestaan als een nieuwe schepping in Christus. De verzegeling is dat de Heer Jezus in ons woont. Wat zouden de profeten, de rechters, de apostelen en wat zouden wij geweest zijn zonder de Heilige Geest? Ja, we kunnen veel uiteindelijk eigen krachten. Talenten zijn trouwens ook een haven van God. Maar door de Heilige Geest kunnen we staan in kracht en bewogenheid of emotie. Door de Heilige Geest kunnen we talenten gebruiken en gaven in dienst van de Heer Jezus. Niet omdat we dit verplicht zijn, maar omdat we houden en uitzien naar onze koning. Misschien nog een keer terug naar Romeinen 8 gaan. Romeinen 8, vers 5 en 6. Gaan we eens kijken. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. De wereld is een barensnood. En wij kunnen de vrucht van de geest voorleven en uitdelen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En dat is trouwens het karakter van Jezus. De Heilige Geest is een voorschot van wat nog komt. De verlovingsring van de bruid, bruidegom aan de bruid. De erfenis die we zullen ontvangen en dat wat ons beloofd is. Je kunt misschien een stukje verder lezen. Efeze 1, van 15 tot 17. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, hou ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van de wijsheid en van de openbaring geeft in het kennen van hem. Amen. Heer, God, Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat u er altijd bent, Heer. Dat we mogen weten dat we in u zijn, Heer, en dat u in ons bent. Heer, dat we alle dingen die we feitelijk niet uit onszelf kunnen, toch kunnen door uw kracht en uw genade en uw liefde. Dat u ons verheerlijkt hebt, Heer, dat u ons zalig gemaakt hebt. Dat u ons gerechtvaardigd hebt, Heer, zodat we kinderen van u kunnen zijn. En ik bid dat u ons ook kracht geeft om zonen en dochters te zijn, Heer. Heer, dat we niet door uit onszelf leven, maar uit de Geest, Heer. Heer, heeft de Geest kracht om ons te veranderen als zonen en dochters, waar u trots kunt op zijn. Dat bid ik in Jezus naam. Amen. Thank you.